Ik hoop dat u het begrepen hebt, die avonden, een merkwaardige profetie vlak voor de komst van de Heer Jezus, komen vanuit het Bijbelboek Malachi. Dus al die avonden die op dit kaartje staan, op deze poster of een kaartje, een uitnodigingskaart staan, die komen dus uit dat laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Daar zult u ook die vragen die op het kaartje staan tegenkomen, want ze staan letterlijk in de tekst. En we hebben, naar aanleiding van die vragen die daar in dat Bijbelboek gesteld worden, de titels bedacht. En eigenlijk zijn de titels gewoon die vragen. En de eerste vraag is vanavond aan de orde, namelijk God heeft lief. En dan komt er een soort reactie, oh ja? Dat zijn de discussies van vandaag. Daar wordt enorm over gedebatteerd en over gepraat. En dat wordt in de groep gegooid, zo heet dat vandaag. En er komt dan vrijwel nooit iets uit. Malachi is inderdaad de laatste profeet van het Oude Testament. Er is ooit een boekje verschenen, The 400 Silent Years. Dat is alleen, jammer genoeg alleen in het Engels gebleven, de 400 stille jaren. En dat gaat over de tijd na Ezra en Nehemia, nadat de tempel weer is herbouwd, na de laatste profeet, dus Zacharia. Want die was er al in de dagen van Ezra en Nehemia. Na die tijd is het stil geworden. We weten uit de ongewijde geschiedenis dat er toch van alles is gebeurd. De tijd van de Maccabeën en zo. Dus we hebben wel informatie uit de apocryfe boeken. Maar in de Bijbel staat daarover niets. De 400 stille jaren. En Malachi is die profeet die als laatste voor de komst, voor de geboorte van onze Heer Jezus, heeft gediend en heeft gesproken. Vandaar deze merkwaardige profetie vlak voor de komst van de Heer Jezus. En we zullen ook ontdekken dat het een hele bijzondere profetie is en dat de Heer ook door Malachi vandaag heel veel te zeggen heeft. We gaan nu een klein stukje lezen uit Malachi, hoofdstuk 1, de eerste 5 versen. Daarna ga ik iets zeggen en dan ga ik nog met u een paar teksten lezen, maar dat zult u wel merken. Malachi, dat betekent boodschapper van de Heere. Je zult maar zo'n naam hebben. Het is toch prachtig dat je vader en moeder je zo hebben genoemd. Boodschapper van de Heere. Malachi, hoofdstuk 1, vers 1. Een godspraak. Het woord des Heeren tot Israël door de dienst van Malachi. En nu komt die eerste vraag al die u vond op uw uitnodiging. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. En dan zegt gij, oh ja, ja, dat staat niet zo, maar waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Zo van, daar hebben we nooit iets van gezien, of zo'n soort reactie is het. Waarin hebt gij ons uw liefde betoond? En dan komt het antwoord, was niet Esau Jacobs broeder, luidt het woord des Heeren. Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen tot de woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen van de woestijn prijsgegeven. Wanneer Edom, dat is het land van Esau, wanneer Edom zegt, wij zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen, zo zegt de Heere der Heerscharen. Laten deze bouwen, maar ik zal afbreken. Men zal het noemen gebied van de goddeloosheid en het volk waarop de Heere voor eeuwig toornt. Als uw ogen het zien, zult gij zeggen, groot is de Heere, ook buiten Israëls gebied. Tot zover vanavond de eerste vraag. Ik heb u lief gehad en dan zegt gij, oh ja, waarin dan? Daarmee zitten we midden in ons onderwerp. Het afgeleiden van het volk van God is in diezelfde periode van stille jaren doorgegaan. Dat weet u, want u weet ongeveer hoe de geestelijke situatie was toen de Heer Jezus geboren werd. En uit die dingen van het Nieuwe Testament, de opmerkingen die je daar vindt over Sadduceeën en Farizeeën en Herodianen en Essenen en nog een paar groepen, weet u heel precies dat het helemaal niet meer zo florissant was. Gelukkig kwam daar een profeet, Johannes de Doper, die mensen opriep om zich te bekeren. Maar de leidende mensen in Jeruzalem, die hebben zich niet bekeerd. Als de Heer Jezus de vraag stelt, de doop van Johannes, was die van God of was die van mensen? Dan zeggen ze bij elkaar, ja, als we zeggen van God, dan zegt hij natuurlijk, dan had je hem toch moeten geloven. Dat hadden ze dus niet gedaan. En als we zeggen van mensen, dan zal het volk wel tegen ons zijn. We kunnen stellen dat de geestelijke situatie in die tijd allerminst goed was. Natuurlijk is er nog iets van bijbelkennis. Er zijn schriftgeleerden. Er zijn mensen die de schrift onderzoeken. En er zijn ook nog priesters die dienst verrichten. Maar die priesters, en dat zal ook blijken uit ditzelfde bijbelboek, hebben het volledig laten afweten. Maar ze hebben het offer aller tijden niet herkend en ook niet erkend. Ze hebben ermee gedaan wat ze wilden. En ze hebben tegen elkaar gezegd, als we hun door laten gaan en als we die Jezus laten begaan, dan gaat ook onze plaats eraan. En daar ging het eigenlijk om. Hun eigen plaats, hun eigen carrière, hun eigen positie in Jeruzalem. En Malachi heeft dit allemaal gezien. En wordt nu door de Heere gebruikt om een boodschapper te zijn, om de mensen te waarschuwen, of beter gezegd om de mensen terug te brengen. En het hele bijzondere is dat Malachi mag beginnen met een geweldige uitspraak. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Dat zij dan reageren, oh ja, en hoe dan, en waar blijkt dat dan uit? Dat is een vervolg, maar eerst die opmerking, ik heb u lief gehad. Daar word je warm van. Daar word je blij van. Al zo lief, zegt het Nieuwe Testament, heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ik heb u lief gehad. Laat de Heere door zijn knecht Malachi zeggen. Ik wil daarvan een paar teksten lezen. Niet alles, want er zijn genoeg teksten te vinden in het Oude Testament. Maar ik wil u graag iets lezen uit Jeremia en uit Hosea. Jeremia 31 en Hosea 11. Dus even bladeren, maar dan kom je ook ergens. En als u vanavond niet bladert en u koopt toch een cd'tje, doe dat dan maar wel hoor, dan heb je hem vanavond en morgenavond, of dan heb je hem de volgende keer al te pakken. Anders moet je nog een heel seizoen wachten. Stel ervoor dat de Heer eerder gekomen is, dan mist u al die zegen toch. Dus u moet toch maar, sorry hoor, Flip, ik maak een beetje. Jeremia 31. Vers 3. Jeremia 31, vers 3. Van verre is de Heere mij verschenen. Dubbele punt. Ja, ik, diezelfde Heere, heb u lief gehad. Met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. Weer opbouwen zal ik u, zodat gij gebouwd wordt, jongvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke rijkdans. De Heere zegt, ik heb jullie lief gehad met een eeuwige liefde. Dat laat de Heere weten, naar Israël toe. En Jeremia zegt dat op het moment dat het hele zaakje bijna ineenstort. Dat is voor Ezra en Nehemia, voor de verwoesting van de tempel van Salomo. Maar toen liet de Heere dit al weten, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Nog een tekst, Hosea. Hoofdstuk 11, bij het begin, bij vers 1 te beginnen. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Daar komt die tekst vandaan. Die we ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. Als de Heer Jezus uit Egypte komt. Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. Aan de Baals offerden zij. En aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. Ik leerde Efraïm lopen. Zoals een vader dat doet. Ik nam hem op mijn armen. Zoals een moeder dat doet. Maar ze erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen. Met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde mij tot hem en gaf hem te eten. Zomaar een van de onbekende profetieën, maar prachtig. Prachtig omschreven. Uniek bijna. Vastgelegd in dat schitterende boek van onze Here die wij Bijbel noemen. De Here heeft hen lief gehad. Over wie gaat het hier? Het gaat hier over het volk van God, over het volk Israël. De Heere God heeft Abraham geroepen uit Ur der Galdeeën, laat ik maar zeggen uit de oorden van de torenbouw van Babel en uit de oorden van het paradijs van vroeger. Daar is Abraham vandaan gekomen. De Heere heeft Abraham in het land gebracht. Langs een omweg is hij daar ook terechtgekomen. Toen zijn vader Tera stierf, is hij daar ook echt gebleven. Ik laat die route los, maar Abraham is daar geweest en hij heeft daar niets gekregen. Geen vierkante meter grond. En dan gaat de Heere zeggen wat hij met Abraham en met zijn nazaad van plan is te gaan doen. En dat plan van God met Israël is in Genesis 15 al vastgelegd. En de vierkante meters, vierkante kilometers moet ik zeggen, die zijn toen bepaald. Eufraat, Nijl, Westelijke Zee, Libanon, vul maar eens in. Ze hebben het nooit gehad, ook niet in de dagen van Salomo. Het is een schitterend gebied. In dat gebied zou de Heer aan dat volk geven. En hij laat weten, nog een tekst, ik heb het niet voorgelezen, maar u mag het zelf lezen uit Deuteronomium 7. Deuteronomium 7 vers 8. Dat de Heer zegt, niet omdat jullie talrijker waren, of omdat jullie machtiger waren, of omdat jullie het beter deden, maar omdat ik jullie lief had. Weer hetzelfde. Ik heb u lief gehad. De Heere zegt, ik heb dat volk lief gehad. Buitengewoon. Een illustratie daarvan in Ezechiël 16. Nog een tekst wat mij betreft. Waar Jeruzalem gezien wordt als een weggegooide baby. Geen zorg aan besteed. En dan komt de Heere voorbij. Wast, verzorgd. En gaat later kleden. Versieren, mooi maken, schitterend is ze. Ze ziet er prachtig uit, een koningschap waardig. De tijd van de liefde, zegt de Heer daar, ook daar. En nu laat Malachi weten, ik heb u lief gehad. Je zou niet, het zelf niet indenken dat zij dan zeggen, oh ja, nou, waarin dan? Iedere keer blijkt dat de Heere hen mateloos lief had. Zij hebben het niet goed gedaan. Ik had gisteravond een studie over Hosea 1 en Hosea 2. Over Hosea die een ontuchtige vrouw moet gaan trouwen. Daar kinderen bij krijgt. En die kinderen zijn een soort demonstratie. Die lopen met borden op van Jisrael. Zo van daar is de strijd gestreden. En Lo-Ruhama, geen ontferming. En Lo-Ami, geen, niet mijn volk. Daar liepen ze mee. Het was een permanente demonstratie met een bord voor Lo-Ruhama, geen ontferming. Nou, je zal maar zo heten. En je loopt in het midden van je volk en je hebt het bord om, niet mijn volk. Zo ging het. Het is zo verschrikkelijk misgegaan in Israël. Het is zo ver weggezakt dat na de dagen van Salomo de tempel wordt verwoest door Nebukadnezar. En als ze dan later terugkomen gaat het weer niet goed. Malachi. En toch ik heb u lief gehad. De Heere heeft zich continu, permanent bemoeid met zijn volk. Ook als het aarde donker is, heeft de Heere zijn bemoeienis niet opgegeven. Ik heb u lief gehad. Ik heb u leren lopen. Ik heb jullie op mijn arm genomen. Ik heb jullie vertroeteld. Ik heb jullie verzorgd. Ik heb jullie te eten gegeven. Ik was er continu voor jullie. De Heere, onze God. En op het dieptepunt zendt God zijn zoon. Ja, u kunt 10 keer zeggen, dit komt na Maliach. Ja, maar dit is een profetie van de Heer. En hij wordt hier al gezien. Hij wordt hier al aangekondigd. Wat is nu de grootste liefdeuiting van God geweest? Dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem overgaf. Zond naar de verloren schapen van het huis Israël. Ezechiël 34 zegt, ik zal een herder geven, mijn knecht. Hij zal komen, hij zal het verlorene nagaan totdat hij het vindt. Hij zoekt het op, hij brengt het terug. Hij, de Heer Jezus. Hij is die goede herder. Dat weet u. En de Heer Jezus komt echt bijna bij elke tekst hier uit het boek Maleachi, als het ware even meekijken en laat even zien dat het door hem is. Alleen door hem. Het is alleen door hem. Door niemand anders. God heeft ten laatste, nadat alle knechten gestuurd zijn, zegt de gelijkenis, door de Heer Jezus zelf verteld, de knechten zijn geweest, die hebben gevraagd om opbrengst. Nee, ze hebben de knechten mishandeld, ze hebben ze weggestuurd, ze hebben sommigen omgebracht. En dan is er nog één. En de Heer heeft laten zeggen, misschien zullen ze hem ontzien. Nee dus. Dat is de erfgenaam, laten we hem doden. Hij komt, de Heer Jezus. Hier, vlak voor de komst van de Heer Jezus, vind je deze situatieschets. En ik vind ook dat wij daar vandaag rekening mee moeten houden. De vraag is ook vandaag, als God roept, ik heb jullie lief gehad, ik heb mijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor jullie allen overgegeven. Wat doe je dan met de Heer Jezus? Ga je dan zeggen, oh ja, maar ik zit wel even met de narigheid van mijn fiets of weet ik veel wat voor toestand. We zijn zomaar geneigd om te zeggen, oh ja, nou vul dat dan eens in. Dan willen we even van onze problemen af, van onze lichamelijke kwalen en van onze economische kwalen en misschien wel van de politieke ontwikkelingen. En dan willen we wel af van die dingen. Zo, als u dan toch zegt dat u ons lief hebt, nou, dan mag u er wel eens wat aan doen. Zo ongeveer gaat dat. Ja, dat begint natuurlijk bij de critici die misschien de Heer Jezus niet kennen, maar dit wordt overgenomen, merkwaardig genoeg, door een vroom volk. Die zeggen dat ook al vandaag. Het gaat ons veel te ver, dat voelen we. Maar zegt u nog uit uw hart, Heer God, u hebt mij inderdaad lief gehad. U hebt uw eigen zoon niet gespaard. Want ik zou zeker omgekomen zijn. Ik was voor altijd verloren geweest. Ik zou in de hel terechtgekomen zijn. Sorry voor dat zwaar aanzetten, maar dit is wel de taal van de Bijbel. Maar de Heer Jezus is gekomen en hij wilde mij redden. Hij wilde mij verlossen. Hij wilde mij uit de prut en uit de puree en uit de troep halen. Hij wilde mij verlossen, uit het moeras halen. Hij wilde mij op een nieuwe bodem zetten en mij gelukkig maken en mij uiteindelijk bij hemzelf in de hemel brengen. Heeft de Heer Jezus u lief gehad? Heel simpel hoor ik nu, ja. Maar zeg het dus niet naar mij. Heer Jezus, dank u wel, u hebt mij lief gehad. God bevestigt zijn liefde ten aanzien van ons, ten aanzien van mij hierin, dat Christus voor mij gestorven is toen ik nog een zondaar was. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dus als er nog een hele goeie is, we zeggen een hele hoge Piet, daar wil misschien nog iemand zich voor opofferen. Maar voor slechterikken zoals wij, zo wordt het gezegd in de Bijbel, daar is natuurlijk geen enkel iemand die zich daarvoor wil geven. De Heer Jezus leren kennen is een schitterende zaak, is het allerbelangrijkste in je leven. En kennis maken met Gods liefde. Het zijn geweldige uitspraken. En je voelt aan dat dit vandaag weer op de rol gezet moet worden. Weer aan de orde moet komen. God heeft je lief gehad. En in de gemeente vandaag gaat het niet meer om Gods liefde naar ons toe, maar gaat het over onze zegen straks. En dat moet een beetje knap en een beetje redelijk ingevuld worden. En als dat niet gebeurt, dan zoeken we het elders. Zo, gaan wij protesteren. Dit klinkt een beetje aanmatigend, maar de ondertoon moet u echt oppakken, want die is er vandaag. Ook in de evangelische hoek. Ik ga het u nog wel een keer scherper uitleggen. Maar dit is een ontwikkeling waar je van schrikt. De liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Alleen maar in hem en alleen maar door hem. Het antwoord van Israël in de dagen van Malachi was zo, ja. Is dat dan zo? Want we zitten behoorlijk onder de plak van de Romeinen. Dat was in die tijd zo, hè? Die waren al de baas geworden. En ze hadden geen eigen koning meer in Jeruzalem. Er is nooit meer een eigen koning geweest na de verwoesting van de tempel. Altijd zijn het anderen geweest die daar de baas waren. En het ging niet zo goed. En toen heeft Malachi gezegd, en de Heere heeft u lief gehad. En zij zeggen, nou, dat wil ik dan nog wel eens zien. En dan geeft de Heer een heel merkwaardig antwoord. Dat hadden we niet verwacht, dat er nu een soort verklaring komt van de Heer hier in Malachi. En een verklaring die u kent, die u al vaak gebruikt hebt, die ook anderen altijd gebruiken bijna. Hier staat, was niet Esau Jacobs broeder, luidt het woord, dus hier toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, dan gaan we eventjes de uitverkiezing van stal halen. En dan gaan we de hele predestinatieleer, hetzelfde als het woord uitverkiezing hoor, maar het klinkt wat ingewikkelder. Die pakken we er even bij. En we weten dat die er een hele pil over geschreven heeft en die een hele rij boeken. En we hebben van allerlei overleveringen in onze boekenkast. Ja, dan moet je maar uitverkoren zijn. Je zult maar uitverkoren zijn om door de Heere gehaat te worden. Dat zeggen ze vandaag. En dat zeggen ze niet, laat maar zeggen, waar het allemaal een beetje lichtvoetig is. Dit zeggen ze juist waar het heel behoorlijk zwaarvoetig is. Waar het, laat maar zeggen, orthodox is. We hebben nu net 3,5 jaar reizen achter ons. En daar zeggen ze dit bijvoorbeeld. Ja, je weet niet of je uitverkoren bent. Je kunt wel behouden willen worden, maar als je niet weet of je in het boekje staat van de Heere God, ja, dan heb je mooi pech, dan kun je ploeteren wat je wilt, maar je komt er toch niet. Zo gaat dat. En wie weet heeft de Heere je uitverkoren om naar de hel te gaan. En dan zeggen ze heel vroom, dan heeft hij nog gelijk ook, want dat had ik verdiend. Dat zeggen ze wel. Ze gaan niet zeggen dat ze dat niet verdiend zouden hebben. Ze zijn zo vroom dat ze zo ver gaan. En de discussie is bijna niet te voeren. En vanaf het moment dat je zegt, ja, maar ho, 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 wacht eens even, zou dit ook wat anders kunnen betekenen? Nou, dan ben je bijna een godslasterlijke, iemand die godslasteringen spreekt. Want hun leer is de enige juiste. Er is nog één leer, één denkkader mogelijk. En dat is dat wat ze daar hebben. En altijd komt dit erbij. Ja, zeggen ze, maar dat staat ook in de brief van de Romeinen. Dat staat niet alleen in Malachi. Ja, ik weet het. Ik weet dat het staat in het stukje van Israël, over Israël in Romeinen 19 en 11. Natuurlijk. Heeft de Heere Esau gehaat? Nee. Als Malachi schrijft, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, dan gaat het niet om de persoon Jacob en om de persoon Esau. Dan gaat het om het volk Esau en het volk Jacob, het volk Israël. Het is dus niet een kwestie van vooraf heb ik één iemand gehaat en die kan doen wat hij wil, maar die komt toch nooit in de zegen van mij. Esau zou dan nooit in de zegen van de Heere kunnen komen. Dat staat nergens. Dat staat ook hier niet. Esau heeft volgens de Bijbel zijn eerstgeboorterecht geminacht. Natuurlijk, zegt u, maar Jacob heeft op een linker manier met soepie en zo, de cup of soep of weet ik veel hoe dat heet vandaag, heeft hij geprobeerd om dat eerstgeboorterecht van Esau in bezit te krijgen. Dat heeft hij inderdaad gedaan. Ik zeg niet dat Jacob het zo leuk deed en dat hij het, laat me zeggen, zonder blaam deed. Hij heeft de Heere een handje willen helpen, want hij wist voordat ze geboren waren, die Esau en die Jacob, heeft de Heere gezegd, moest luisteren, en toch zal de oudste de jongste dienen. Dat had nog niks met Jacob en met zijn handigheid te maken, nog met zijn koopmanscapaciteit, een beetje soep verkopen. En dat had ook nog niks te maken met bedriegen als het om de zegen ging, want dat is ook later gekomen. Voor ze geboren waren, heeft de Heere gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Rebecca wist het. En Isaac wist het ook. En omdat ze toen geen boeken hadden en geen radio en geen mp3-speler en van alles niks, werd het doorverteld. Er werd toen gesproken, er werd toen gepraat in de gezinnen. Esau heeft gezegd, nou wat maakt mij dat uit? Hij heeft, zegt de schrift, zijn geboorte, zijn eerstgeboorterecht geminacht. Dat betekent dat de plek die God geeft niet wordt genomen. Later heeft hij daar toch spijt van, want als het op die zegen aankomt en Jacob gaat weer klungelen, geef ik toe, dat was zijn naam, bedrieger, hielenlichter. En hij gaat weer op een slinkse manier samen met Rebecca de zegen van Isaac inpakken. En Esau komt en is te laat. Huilt, weent, zegt van zegen ook mij, mijn vader. En die vader zegt ook, je zult gezegend zijn. Maar je zult je broer onderdanig zijn. Je zult hem dienen. En de grote zegen, de grote lijn van Gods plan met zijn volk is via Jacob en niet via jou, Esau. Dat heeft hij moeten horen. En dat wou hij niet aannemen. Jacob is gevlucht, dat weet u, naar Laban gegaan, komt later met zijn vrouw terug en zo met zijn vrouwen terug. Esau is ook weggegaan. Dat staat in de Bijbel, hoor. Lees maar in het boek Genesis. Hij is naar, schrikt u niet, naar die andere gegaan. Die Jacob misschien niet gekend heeft, dat weet ik niet, ik weet niet of je dat kunt zeggen, maar Esau is naar Ismaël gegaan. Ismaël, de zoon van Hagar, moest worden weggestuurd. Is ook gebeurd, zou ook een zegen krijgen. En nu gaat Esau aanpappen bij Ismaël. En vanaf dat moment gaat het mis. Wat u vandaag ziet aan stammen in het Midden-Oosten, is Ismaël en Esau door elkaar heen. Daar zitten we nu nog mee. Dat is nu nog het probleem. Ismaël was in die tijd al een boogschutter, een jager geworden. God bedient zich van herders en de vijand bedient zich van jagers. Ook Ismaël is een jager. Esau was ook een jager. Heel merkwaardig. En Esau is dus bij Ismaël en is met een dochter van Ismaël getrouwd en is daar ook blijven hangen. Kortom, de hele Bijbel door is Esau wel te volgen. Uit Esau is de stam Edom ontstaan en het land Edom. En dat wordt ook wel eens Bosra genoemd, dat wordt ook wel eens Duma genoemd, dat wordt ook wel eens wat anders geduid, Seir. Maar in elk geval, Esau heeft zich ontpopt. En wat is nu het kenmerk van Esau? Dat ga ik u lezen uit het boek Ezekiel. Want daarmee kan ik het beste verklaren, denk ik. Ezekiel, hoofdstuk 35. Ezekiel 35. Vers 1, het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, keer uw gelaat naar het gebergte Seir, profeteer. De Seir is Esau, is Edom, dat is echt hetzelfde. Even aan wennen dat er verschillende talen, verschillende benamingen zijn, maar het gaat echt om hetzelfde. Zo zegt de Heer, de Heer, ik zal u, gebergte van Seir. Ik strek mijn hand tegen u uit en maak u tot een oord van woestheid en verwoesting. En dan komt het vers 10, daar wil ik graag de nadruk op gaan leggen. Vers 10 van hoofdstuk 35, Ezekiel 35. Omdat gij gezegd hebt, die beide volken, die beide landen, zullen mij toebehoren. Wij nemen ze in bezit. Hoewel de Heere daar was. Die beide, dat staat op de 2 stammen en op de 10 stammen in het boek Ezekiel. Dus Esau zegt, niet Esau persoonlijk, maar zijn nazaten, die zeggen, die beide landen, die beide volkeren, dat pakken wij. Die zegen die Jacob mij toen afhandig maakte, weet u wel, die pak ik terug. Dat is precies het kenmerk van Esau. En zo is het nog steeds. Ik hoop dat het een beetje landt. Misschien kun je erover nadenken. Als je daar vragen over hebt, neem je die vragen maar mee. De volgende keer, dat is ook goed. Als ze nu niet aan de orde komen. Maar probeer dit voor jezelf op een rijtje te krijgen. Dat Esau niet een persoon is, maar dat het een volk is die permanent Israël gehaat hebben, zegt de Bijbel. Ik heb er verschillende teksten voor. U mag het lezen uit Jeremia 49, uit Jesaja 16. Ik heb het, ja, een klein spiekbriefje, dat is makkelijk. Want u denkt dat ik het allemaal in mijn hoofd kan oplepelen. Een hoop wel. Klaagliederen 4, Jesaja 34, Jeremia 49, Amos 1, vers 11 tot 5. Malachi, die hebben we nu. Maar ook het hele boek Obadja. Een heel Bijbelboek gaat over Edom, over Esau. Obadja. Het is maar één hoofdstuk. Moet een keer te lezen zijn op een winterdag. Maar doe het dan eens. En zie dan eens hoe dat gezegd is. Ja, jullie die wonen in de rotskloven. Jullie zijn misschien allemaal al een keer in Petra geweest. En jullie hebben die verhalen gehoord dat Israël al een keer gaat vluchten. En dat ze dan in Petra zullen worden opgenomen. Dat ze daar schouwplaatsen vinden. Nu, dat klopt helemaal niet met de Bijbel. Want Edom, Esau, Seir, Bosra, ze zaten in die rots. Nou ja, dat klopt. Het woord Petra staat niet in de Bijbel. Maar ze zaten wel in die hoge woningen. En die heb je daar. En dat is werelderfgoed nummer zoveel. Maar ze zijn daar. En de Heere zegt middels Obadja, maar er blijft van die hoge woningen helemaal niks over. Dat gaat weg. En als anderen vandaag een soort visioen gezien hebben dat Israël daarheen vlucht. Nou, dat klopt gewoon niet. Want Israël gaat niet vluchten waar alles weer weggaat. Ik ga niet katterig doen, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat als hier in Malachi staat, Jacob heb ik lief gehad, ik heb dat willen etaleren. En Esau heb ik gehaat, dan komt het ergens vandaan, omdat Esau zich continu tegenover Jacob heeft opgesteld. En iedere keer met gemene dingen, met trucjes, met laffe dingen, met vreselijke dingen, heeft getracht om Jacob om te brengen. Daarom staat hier, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Als mensen vandaag zeggen, je moet maar even afwachten of je uitverkoren bent, dan klopt dit niet. Dit is verslaggeving. Na zoveel honderden jaren gaat de Heer inmiddels Malachi verslag doen en zeggen, dit was Esau. Maar Esau als mens zou gezegend zijn als hij zich had onderworpen. Dat doet hij niet. Er komt nog een schep bij, misschien, ik weet niet of ik dat, of het te veel wordt dan. Maar in het Nieuwe Testament komt u nog een afstammeling van Esau tegen. Die heet dan Herodes. De hele familie Herodes waren van Edomitische afkomst. Er is een Herodes geweest die de kindermoord van Bethlehem op zijn geweten heeft. Dan weet u het ongeveer. Er is ook een Herodes geweest, een latere, die Johannes de Doper heeft omgebracht. En er is een Herodes geweest die in Jeruzalem toch meedeed met Pilatus, die op die dag vrienden was. Heel typisch dat het Rijk van Rome, het Romeinse Rijk en het hele Edomitische volk, de Arabische stammen, dat die het eens zijn in de veroordeling van de Heer Jezus. Dat is heel scherp, maar dat zijn de lijnen wel die in de schrift liggen. Daar kun je niet omheen. Daar moet je ook niet omheen willen. Want dit is nodig om te begrijpen waarom dit hier zo staat. Maar ik wil u niet alleen met verkeerde, moeilijke dingen opstaan. Ik wil ook graag wat mooie dingen kwijt. In hoofdstuk 34 van het boek Ezechiël. Ik heb net met u iets gelezen uit hoofdstuk 35. Ik hoop. Is het een beetje te technisch? Nee, ik wil zo graag dat uw hart ook meekomt. Dat u gaat genieten van de Heer Jezus. Dat u blij wordt van de Heer Jezus. In hoofdstuk 34 van Ezechiël vindt u die teksten die ik zo pas citeerde. Dat de Heer zich een herder zou gaan verwekken naar zijn hart. Die zou naar die schapen gaan vragen en die zou ze opzoeken, die zou ze verzorgen, die zou ze verbinden, die zou ze helen. Die zou ze eten geven en op zijn schouders dragen en weer terugbrengen. 34. Johannes 10 kunt u, in het Nieuwe Testament, daar gaat het over de goede herder, niet begrijpen zonder Ezechiël 34. Kan niet. Maar in hoofdstuk 34 is die goede herder dus geduid. In hoofdstuk 36... is het herstel van Israël daar, het dal van de dorre doodsbeenderen. In die prachtige, prachtige beelden die daar gebruikt worden, dat er spieren opkomen, huid opkomt, spier opkomt, vlees opkomt, en dat het dan nog dor is, en dat het uiteindelijk toch leven gaat brengen, en nog verderop, dat die twee volkeren, die twee houten, die worden dus toch weer aaneengevoegd, tot één gemaakt. Hoofdstuk 36. Tussen 34 en 36 zit 35, ja, dat wist u. Maar met 35 bedoel ik dus het hele stukje over Edom. De Heere zegt, ik zal naar mijn volk vragen, ik heb ze lief. Maar Edom gaat weg. Het is alsof in hoofdstuk 34, 35, 36 van dat boek Ezechiël al staat, wat in Malachi 1 staat. De Heere heeft zijn volk lief. De Heere heeft Jacob lief. En Esau heb ik gehaat. Omdat ze zelf niet wilden, zagen ze niet meer wat de liefde van de Heere was. Ze hebben het niet meer gezien. En ze hebben geroepen, als de Heere dan iets zegt over verwoesten of over het stuk slaan van, dan bouwen we toch gewoon weer op. Dat staat hier. In Malachi, dat heb ik ook met je gelezen, of hebben wij samen gelezen. Ik zal die tekst nog een keer herhalen. Ja, dankjewel. Want Edom zegt vers 4, wij zijn verwoest, doch we zullen de puinhopen weer opbouwen. Zo zegt de Heere der Heerschade, laten deze bouwen, maar ik zal afbreken en men zal het noemen een gebied van de goddeloosheid. Een volk waarop de Heere voor eeuwig toorn. En als je ogen dat nu zien, zult gij zeggen, groot is de Heere, ook buiten Israëls gebied. Het is zo bijzonder dat Esau vermetel zegt, maar we bouwen gewoon weer op. Nee, zegt de Heere, als ik het ga afbreken, het hele boek Obadja, maar ook Ezechiël 35, ik ga het afbreken, er blijft niets over. Zij roepen wel, dan bouwen we toch gewoon weer. Nee, dat gaat niet. Want ze zijn in hoogmoed bezig om te herbouwen. Bijna wat Hiel deed in de dagen van Jericho, in de dagen van Jozua is Jericho verwoest. En later heeft Hiel dat weer opgebouwd ten koste van zijn oudste en ten koste van zijn jongste zoon ging dat doen. Hier vindt u het. En wat is nu de geweldige lijn in dit kleine stukje? Dat de Heere dat wat hij gezegd heeft waar maakt. Dat de Heere die hij lief heeft, lief blijft hebben. Dat die liefde niet weer overgaat. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Israël heeft het vele, vele malen niet goed gedaan. En toch zegt de Heere, ik ga weer herstellen. En het grootste herstel is inderdaad wat ik zo pas zei geweest, dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem stuurde naar die verloren schapen van het huis Israëls. Hij wilde zo graag dat zij terecht zouden komen. Terug zouden komen bij hem. En daarom weent de Heer Jezus bij het zien van de stad Jeruzalem, zit het op de Olijfberg over de stad. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Vreselijk lijden. Iedere keer. En zou de Heer daarna dan gestopt zijn met zijn liefde? Nee, broeder en zuster, de Heer Jezus zegt dat ze toch nog, hoe dan ook, opgehaald zullen worden. Ik heb dat met je gelezen in Hosea. Dat ze toch nog, ook in het eind van de tijd, opgehaald zullen worden en terug zullen worden gebracht in Jeruzalem, want de Heer heeft hen lief. Ook al zeggen zij, we merken dat niet, we zien het niet. En ik kan me dat voorstellen, dat je zegt, van ja, maar ze zitten zo in nood en ze hebben zoveel druk te verdragen gekregen. Ze zien dat niet. Maar de Heer zegt, ik doe het. Ik doe het echt. En nu wij. De Heer Jezus heeft ons onmetelijk lief gehad. Hij heeft de gemeente lief gehad. Zegt de Bijbel. Hij heeft zich voor die gemeente overgegeven. Hij wilde voor de gemeente een offer zijn. Hij wilde voor de gemeente alles vereffenen wat er staat. Ik weet niet of wij nog doordrongen zijn van die geweldige liefde van de Heer Jezus. We zingen dat wel in koortjes. Ja, uw liefde zocht mij en uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Blijven zingen. Liefde onuitputtelijk. Eindeloos groot. Zonder eind is de liefde van onze Heer Jezus. En hij heeft zijn liefde betoond door zich te geven. Hij heeft alles gedaan om ons te bezitten. Hij heeft ons vrij willen kopen. Hij heeft ons tot Gods kinderen willen maken. Dat geldt voor iedereen hier die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser. Dat moet je wel inderdaad doen. Dat is al op gewezen aan het begin. Maar dat moet je doen. Er zal een moment moeten zijn dat je echt bewust kiest voor de Heer Jezus. Niet alleen maar interesse hebt in, maar dat je ook keuze maakt voor hem aannemen. Maar ieder die dat deed, krijgt de Heilige Geest als een onderpand van die liefde van God die nu in je gaat wonen. En nu ben je notabene van een nieuwe natuur voorzien. Zoals Israël een keer meemaakt dat het stenen hart eruit gaat en er een ander hart in komt. Zo heb jij, als het goed is, meegemaakt dat die oude prut van je wegging en dat dat nieuwe leven door de Heilige Geest in je kwam. De liefde van God is in je hart uitgestort door de Heilige Geest. Gods liefde is nu in jou. Je kunt nu ook lief hebben. Je kunt zelfs mensen lief hebben die het niet zo goed deden voor je. Nou, dat is moeilijk. Iedere keer hoor je daar iets over, lees je daar iets over en merk je dat zelf, weet je uit eigen leven, hoe moeilijk het is om mensen die je iets aandeden, om die te vergeven. Nou, vergeven is nog een kwestie van, nou, ik stop ermee, ik praat er niet meer over, ik parkeer het ergens, maar diezelfde mensen lief hebben, ja nee, dat is een brug te ver. De liefde van God is in onze harten uitgestort. En de gelovigen die hier zitten, hebben een bijzondere kwaliteit gekregen. Ze kunnen lief hebben. De haat is in de wereld. De wereld haat. Het is alleen maar haat. Maar de liefde van God, dat wat de Heer liet zien, daar is er al toe onvoorwaardelijk. Omdat hij het toegezegd had. Dat is dezelfde liefde die in jou en mijn hart is uitgestort. En nu ben je een kind van God, nu heb je leven uit God. En de Heilige Geest is het bewijs van Gods liefde in je. En je kunt nu lief hebben. Je kunt anderen lief hebben. Maar je kunt ook de Heere lief hebben. Je kunt hem dienen. Je kunt hem glorie brengen. Je kunt hem groot maken. En je kunt het verlangen krijgen om die liefde van God te etaleren. En vandaag is het al moeilijk om te roepen dat God liefde is. Roep dan maar op de straat. Wat krijg je dan? Nou, die steniging in Iran dan. Ik noem maar even één puntje uit het nieuws. Of daar dan. Zo. En dan mag Sarkozy zeker al die Roma-mensen uitzetten. Van vandaag. Of dan moeten we zeker genoegen nemen met in Den Haag. Puntje van vandaag. Je hebt altijd wel iets. En dat blijft ook zo. En de onrust neemt alleen maar toe. Het wordt alleen maar een grotere chaos. Want de vorst van de duisternis, de haat zelf, regeert. En dat voel je om je heen. Je wordt eruit gepest, uitgeschopt, geslagen en weggestuurd. de barmhartige Samaritaan is zeldzaam. Nou, dat is de Romein, dat is de Heer Jezus zelf. Maar voor de rest lig je half dood aan de kant van de weg op een bepaald moment. Ja, de een zegt, ik heb het niet zo ervaren, want ik zat eigenlijk lekker in mijn autootje. Dat is altijd een behoorlijke een behoorlijk dingetje geweest. Nou, oké. Maar diep in je hart weet je, de liefde van God is gekomen. En die liefde van God drijft je vandaag. Wat zouden de gelovigen vandaag moeten doen? Die zouden moeten spreken, en toch, God is liefde. Ja, dat zegt 1 Johannes, heel nadrukkelijk. God is liefde. Dat is een wezen, dat is een natuur. En u bent deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. U bent van Gods natuur nu. Dus u kunt lief hebben. U kunt het. Probeer het dus. Ga nu niet zeggen, God is liefde. Ja, 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 ja. Dat is bijna de taal van Malachi 1. Hoe dan? En de discussie ligt ons. Dat is natuurlijk het meest makkelijke. Zodra er iets gezegd wordt, dit direct in de groep gooien, daar flink over praten en je komt geen millimeter verder. Niks. Dat is met bijbelstudie zo. Vorige week zei een broeder, ja, we hebben bij ons dan een tekst en die tekst wordt in de gemeente, in de groep gegooid. En iedereen zegt er het zijn ervan, een zegje over. En aan het eind weet niemand meer wat A of B of C of D of gezegd heeft. Dus niemand meer. En van de tekst snappen we helemaal niks meer. Zo ver kom je. Nou, dat is notabene in de gemeente. Goed, dat is een beetje kritisch. Maar ik wil zo graag dat we niet de discussie moeten zoeken over wel of niet en waarin dan. Maar dat we eens moeten durven zeggen, het is bewijs. Het bewijs is er. God heeft ons lief gehad en de Heer Jezus is gekomen. En hij heeft uit liefde voor jou dat werk aan het kruis willen volbrengen. Hij heeft het hart van zijn vader uit liefde voor die vader willen etaleren. En hij heeft jou en mij geroepen om deel uit te maken van dat geweldige heilsplan. Om ons bij hemzelf en bij die vader te brengen in de toekomst. Jij en ik zullen daar zijn en zullen mateloos, eindeloos genieten. En we zijn uitgekozen. Om aan het beeld van hem gelijkvormig. Dat is uitverkiezing. God heeft niet mensen uitverkoren om verloren te laten gaan. God heeft uitgekozen om bij hem te zijn. Om buitengewoon gezegend te zijn. Jij bent buitengewoon gezegend als je gelooft in de Heer Jezus. En dat is het schitterende. Als de vraag komt, God heeft lief. Oh ja, 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 nou dat weet ik zeker. Dat weet ik. Ja, ja, maar het gaat je niet zo voor de wind. Nee, dat klopt. Dat verandert nog. Binnenkort. Oh ja, is er dan hoop op een andere baan? Ja, er is een hoop op een hele andere baan. Ik ga straks lofprijzen zingen in de hemel. Heb je dan een soort next topmodel gewonnen in een of andere show? Nee, ik ga straks zingen voor de Heer Jezus. En denk erom, dit is dan volleerd. Dan ben ik helemaal geschoold, helemaal gaaf. Geen wanklank meer te horen. Je krijgt een totaal ander beroep. Ik weet niet hoe vaak geprobeerd om je duidelijk te maken dat de levieten die vroeger de tabernakel hebben gedragen door de woestijn, hebben ze 40 jaar gedaan. 40 jaar met die lange, zware balken gelopen. Iedere keer gesjouwd van dag in, dag uit. Soms een paar dagen rust, maar dan moesten ze weer verder. Loeien, loeien zwaar waren het. Eén zo'n balk was al 1200 kilo. En dan liepen ze 1200 kilo. Ja, er zijn 40 levieten voor nodig om één zo'n balk te sjouwen. En maar sjokken door de woestijn. En toen kwamen ze in het beloofde land. Hebben ze die tabernakel neergezet in Silo. En toen is die niet meer verplaatst. Dus die mensen waren allemaal werkloos. Hadden niks meer te doen. Nou, ook wat? Ontslag. Nee, outplacement. Dat is een modern woord, maar dat betekent dat je een herscholing, een omscholing hebt. Die mensen werden allemaal omgeschoold tot zangers. Lees maar de Bijbel. En ze waren uiteindelijk volleerd in het gezang Gods. Toen Salomo zijn tempel opende, waren ze klaar met de studie. Staat in de Bijbel. Al die sjouwers zijn zangers geworden. Vul eens in voor jezelf. Alle sjouwers worden zangers. Vanwege de liefde van God die in je hart is uitgestort. Het wordt prachtig straks. Het wordt heerlijk. En we zullen de liefde van de Heer Jezus zien. En de liefde van God ontdekken. En we zullen zeggen, hier horen we, dit is liefde. Ik sla stoppen met de tekst uit Efeze 1. Dat u en ik uitverkoren zijn om onberispelijk te zijn voor hem waar alles liefde is. Waar de hele sfeer liefde is. Daar is ook geen duisternis. Daar is geen haat. Daar is geen tweedracht. Daar is liefde. Daar waar alles liefde is, dan ben jij onberispelijk. Wie heeft dat gedaan? De Heer Jezus. De liefde zelf. De discussie in Malachi 1 hebben we nu gehad. Het eerste stukje. Dus we krijgen nog een aantal van die vragen. Die zijn heel belangrijk voor vandaag. Echt om je daar eens goed over na te laten denken. Niet voor mij, maar voor je hart. En om de Heer te prijzen en om hem groot te maken. En hij wil het zo graag. Dat jij en ik hem bezingen en dat we die liefde van God bovenaan zetten. En daarover praten. En de discussie loslaat. De wereld barst van de discussie. En gaat stuk aan diezelfde discussie. En de gemeente zegt, hij heeft ons lief gehad. Ik weet het. Mijn lievelingslied, dat heb ik vaker geroepen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd. De Heer Jezus. Hij heeft het werk volbracht. En ik mag in hem rusten en voor altijd gelukkig zijn. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader. Zo willen we deze dingen terugleggen in uw hand. We zijn schoorvoetend met het boek Malachi begonnen. We hebben de eerste 5 versen nu gehad. En we hebben gezien hoe de overmoed van Esau de kop opsteekt. En ze weer zeggen, maar we zullen weer herbouwen. Ook al gaat het niet goed, dan beginnen we gewoon opnieuw. Nee, zegt de Heer, er is niks. Er is helemaal niks. Alleen daar waar zijn liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Zo leren we dat aan onze kinderen. We willen u danken voor elkaar. Dank u voor dit moment. Dank u voor het boek Malachi. Voor die boodschapper van de Heer die deze dingen mag en moet verwoorden. In een hele moeilijke tijd. Maar die tijd hebben wij ook. Dank u wel daarvoor.